Die is voor velen verschillende dingen, waarschijnlijk toch wel wat bekend. Maar het gaat over Ismaël en Isaac. En specifiek over deze twee en waarom. Ik heb het een beetje uitgebreid uitgewerkt, omdat daar toch een verwarring soms is, hoe dat nu precies in elkaar zit met die beloften van God op Abraham, dan op Isaac, op Jacob enzovoort. Maar daar zit Ismaël tussen. En zo, ik heb het op papier gezet, wat ik meestal niet doe, omdat ik vaak een inspirerende boodschap heb in mijn campagnes enzovoort en evangelisatiediensten. Maar ik heb toch gedacht, want ik ben wel grootgebracht met de boodschap van Jezus komt spoedig. Vroeger, mijn opa, daar kwam Johannes de Heer in huis. Vroeger, met zijn orgeltje. En ik was een klein jochie en moest onder de tafel zitten. Want tantes die gingen zingen uit Johannes de Heer, enzovoort, enzovoort. Dus ik ken die boodschap heel goed. Maar in mijn evangelisatiewerk had ik een opdracht om Jezus Christus te verkondigen en dien gekruisigd. En redding en genezing te verkondigen om mensen die niet bekend waren met de boodschap tot Jezus te brengen. En dat hebben mijn vrouw en ik altijd mogen doen. Om mensen tot Jezus te brengen en een lage drempel te hebben voor de mensen om te komen in mijn mobiele kerk. Ik had een grote vrachtwagen met een mobiele, daar kon 130 mensen in. En die zetten we neer in de bus en waar plaatsen waren om Jezus mensen te bereiken voor Jezus. Nu, ik ga dus deze soms een beetje voorlezen en soms ook er iets tussendoor zeggen. De islam, het gaat over Ismaël en Isaac. De islam is momenteel een wereldgodsdienst, maar is begonnen bij de directe nakomelingen van Ismaël. Om te laten zien wat het evangelie inhoudt voor de aanhangers van de islam, zal ik dieper ingaan op de beloften die God heeft gegeven aan zijn zonen, meervoud, Ismaël en Isaac, en het verschil tussen die twee. Want, goeie vraag voor u, wie heeft het voor het zeggen bij de belofte van God? Mijns inziens, God. Amen. Niemand kan de belofte van God overnemen zoals hij ze gezegd heeft en voor degenen aan wie hij het gezegd heeft. Gods belofte aan Abraham ging over zijn nageslacht. De eerste zoon van Abraham is echter Ismaël. Op hem rust een belofte. Maar die belofte op Ismaël, want daar rust een belofte op Ismaël, die is niet gelijk aan de belofte aan Isaac. De eerste belofte van God aan Abraham kreeg hij, dit is ook belangrijk om te weten, niet vergeten, heel eenvoudig, helemaal niet moeilijk, kreeg hij toen er geen kinderen waren, echter wel een vrouw. Dus aan wie zijn die beloften dan gegeven? Aan Abraham en Sara. Eenvoudig, maar duidelijk. Moet u niet vergeten. Genesis 11, vers 30. Sarai nu was onvruchtbaar. Zij had geen kinderen. Ik zie soms echt Satan. Sarah was onvruchtbaar. Rebecca en Rachel ook. Elisabeth ook. De Johannes de Doper, hè, de zoon. Satan soms kent het plan van God ergens en wil het verstoren. Dat is heel vreselijk, dat is er even tussendoor. Abram had dus een vrouw Sarai. De eerste belofte lezen we in Genesis 12, vers 1 en 2. Even kijken. Ja. De Heere nu zeide tot Abram, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u, hier de belofte, u kent die natuurlijk wel, een groot volk maken, u zegenen, uw naam groot maken, dat heeft hij, en gij zult tot een zegen zijn. Dan staat er in Genesis 16, vers 16, en Abram was 86 jaar oud, toen Hagar, niet Sara, maar Hagar, Ismaël, aan Abraham baarde. Dan staat er dat God vernieuwde echter zijn eerste belofte, heel belangrijk weer, aan Abraham, en vernieuwde zijn eerste verbond aan Abraham. En God beloofde dat er een zoon geboren zou worden. Dat is Isaac geworden. Abraham had geen geloof meer. Hij zegt ergens, dit heb ik niet allemaal opgeschreven, neem Eliezer maar, want ik ben kinderloos. En hij zegt tegen God, u heeft mij geen kinderen gegeven. Zo wordt het geloof wel eens aangevallen als de belofte lang uitblijft. Ook voor u, ook voor mij en voor alle mensen. Ik heb een studie over de geloofsweg. En Abraham heeft de geloofsweg gelopen. En zijn geloof, algemeen geloof, was niet weg. Maar zijn specifiek geloof voor wonderen was aangevallen en was weg. Want dat is een verschil. En dan zegt God, die vernieuwt het, heb ik net gelezen. En dan zegt Abraham in Genesis 17, vers 17, zal dan aan een 100-jarige een kind geboren worden en zal Sara, een 90-jarige, baren. In Genesis 18 verscheen de Heere aan Abraham weer. Kwam terug op zijn eerste belofte tussen God, Abraham en Sara en versterkte die belofte. Zeg halleluja. Dan is de belofte nog niet vervuld. Maar versterkt zijn belofte. En dat vind ik, zo is God. Zeg amen. Zo is God. Hij versterkt, hij vernieuwt, hij bemoedigt, hij vertroost. Dat vind ik prachtig. Genesis 18, vers 13 en 14. De Heere zeide tot Abraham, waarom lacht Sara? En zegt, zal ik werkelijk baren, terwijl ik oud geworden ben? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En dan zegt de Heere, en dat vind ik een prachtige zin, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Zullen we het samen zeggen? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Prachtige zin, ook voor u. Ja toch? Ter bestemder tijd over een jaar zal ik tot u wederkeren en Sara zal een zoon hebben. Wie zegt dat? God. Gelooft u in God? Als hij iets zegt. Amen. Heel belangrijk. Wel onderscheiden wie het zegt, hè? In Genesis 17, vers 1 tot 22, dat ga ik niet allemaal lezen. Staat ook niet op het bord daar, of op het scherm. Lezen wij nog eens over het verbond dat God sloot met Abraham, met Sara en hun nakomelingen. Ismaël was toen 13 jaar oud. Wat weet een 13-jarige vandaag? Ismaël was 13. Laat dat even zinken. Wat hij wist. Wat hij had meegemaakt. Wat zijn vader is Abraham, hè? En die God sprak tot Abraham. Wat denk je wat zo'n jongen opvangt? Wat hij meemaakt? Wat hij hoort? Wat er in zo'n jongen omgaat? En dat hij dan niet de uitverkorene is die de hoofdbelofte en de hoofdverbond krijgt. Wat denkt u? Wat denkt u? Daar moet u even goed over nadenken. Ik kom er wel uit zo. We gaan even verder. Genesis 17 vers 25 staat dat. Maar we lezen ook nergens dat God Hagar inschakelt. Dat hebben Sarah en Abraham zelf in hun frustratie en ongeloof gedaan. Ik kan zoveel ertussendoor zeggen, maar vele mensen, als ze in een vacuüm zitten van hun leven en ze weten even waar is God en ze zijn de weg even kwijt en ze liggen in een echtscheiding en ze weten het even niet meer, alles gaat fout en die is ziek en die is ziek en die overlijdt, dan maakt een mens vaak hele foute besluiten. Ook nu nog. En daar heb ik veel mee te maken met een foute besluit op een tijd, gedurende een tijd, dat ze God even kwijt zijn. En dat het zo moeilijk is. Zijn zoon Ismaël was dus 13 jaar. Alles heeft indruk gemaakt, grote indruk op de jongen. Hij wist veel van de beloften die God aan Abraham gegeven had. God zegende Hagar met de belofte, en dit is de belofte dan die Ismaël krijgt, dat zijn nageslacht talrijk zou worden. Meer niet. Genesis 16 vers 10. En de engel des Heren zeide tot haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. God herhaalde deze belofte voor Ismaël. Genesis 21, 18. Sta op, neem de jongen op, houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. Staat duidelijk twee keer precies hetzelfde in andere woorden. Dit is de enige belofte die God aan Ismaël gegeven heeft, wat ze er zelf bij gemaakt hebben. Daar kan God niet achter staan. Ismaël was verstandig genoeg om alle beloften van God te begrijpen. Let wel, hè. En heeft ze geclaimd. Ik herhaal, daar kan God niet achter staan. Omdat hij een zoon van Abraham was, claimde hij die belofte. Hij heeft alles wat hij van zijn vader Abraham geleerd had, doorgegeven aan zijn 12 zonen. Ismaël was niet gek. Hij was zeer verstandig. 12 zonen, Genesis 25 vers 13 tot 16, zullen we niet lezen. 12 vorsten naar hun volk stammen, de laatste regel lees ik dan. Genesis, waar staat dat? 25 vers 13 tot 16. Heb je die? En die hebben we allemaal gehad. Genesis 25. Daar heb je het, ja. Dat zijn dan de namen, de zonen. Ik lees die laatste zin dus. 12 vorsten naar hun volk stammen. Nu gaat het weer op een rij. Zo, hè? Dus dan de volgende tekst. Ook de besnijdenis en Abrahams geloof zijn deel geworden van de islamieten. Dit hebben ze doorgegeven met de kennis die zij hadden. Tegenwoordig zijn de islamieten nog steeds zeer sterk in hun overleveringsgeloof omtrent de besnijdenis. Ik heb er even bij gezet, de islam ziet Jezus niet als Gods zoon. maar als profeet. Ik vind dit heel belangrijk. Daarom is wedergeboorte totaal niet bekend bij de islamitische gemeenschappen. Waarom niet? Zij zien Jezus als profeet, niet als zoon van God. Niet prediken ze hij de wedergeboorte met een heel religieus, geweldig groot geslacht. Is er geen wedergeboorte? En wat zegt de Bijbel? Johannes 3, vers 3. Tenzij wij wederom geboren worden, kunnen wij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Dat is eigenlijk verschrikkelijk als je daaraan nadenkt. Dat miljoenen mensen niet kennen en door overleveringsgedachten niet geloven in Jezus Christus als Zoon van God. Heel erg. Niet de zegen van Isaac. De belangrijkste eerste zegenbelofte rustte op Isaac, de zoon van Sara. Genesis 21, vers 12, zegt God aan Abraham. Het gaat eigenlijk per rij hoor. Ik heb het één voor één achter elkaar gezet. Dus als u die eerst had, dan gaat het gewoon per rij. Komt het weer. Genesis 21 vers 12. Want door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. Ja, daar heb je hem. En dan die volgende. Die moet je zo laten staan, want ze staan op rij. Sorry. God zelf heeft deze belangrijke belofte die hij aan Abraham had gegeven, doorgegeven aan Isaac en doorgegeven aan Jacob. Die had ook 12 zonen. Isaac is de rechtmatige zoon uit het rechtmatige huwelijk van Abraham en Sara. God doet dingen recht. God doet dingen correct. Amen. Degenen die de beloften uitspreekt, ja, die heeft alle rechten. En dat is God. Dat is God. Hij heeft ook macht, gezag over zijn beloften, want die komen van hem. Zeg amen. Amen. Alle beloften van God zijn ja en amen. Amen. Geloof ze. Geloof ze. Geloof ze. Ja, dit is verdrietig wat er nu komt. Ismaël heeft geweten van de beloften aan zijn vader, de belofte van de komende verlosser, de belofte van de Messias, heeft hij geweten. Ismaël was een bastardzoon, geboren uit ongeloof. De islam claimt echter dezelfde belofte als Isaac. 100%. Die God eerst aan Abraham gaf, de belofte van de Messias, heeft God niet aan het nageslacht van Ismaël gegeven. Alleen, hij zou een groot volk worden. Hoewel ze die belofte claimen. De Messias, Jezus Christus, die reeds gekomen, gestorven en begraven en opgestaan is. Het is gauw Pasen. Ja, amen. Hij leeft, hè? Voor alle navolgers van de hele wereld, inclusief alle islamieten, is Jezus gestorven. Amen. Geloof u dat? Amen. Laatst was ik in een kerk in Deventer. Daar kwamen verschillende islamieten tot Jezus. En weet, de Heilige Geest en God is zo bezig, dat soms verschijnt God door bepaalde visioenen, gezichten en openbaringen zelf aan die mensen in Iran en in al die andere landen, dat ze komen gewoon tot Jezus. Amen. Halleluja. Halleluja. En laatst kwamen ook nog verschillende van, want ik geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus voor de hele wereld, voor alle mensen. En ik ben blij als die mensen tot Jezus komen en gaan inzien en veranderen. Maar de overleveringsgedachte is sterk. Sorry, dat is zo. Door overlevering van leerstelling blijft er een bedekking. Dit heeft geleid tot onvoorstelbare verwarring en leerstelling en theologie tot op de dag van vandaag. Ook de overleveringstheologie van vervangingsleer. Daar ga ik even niet op in, want de vervangingsleer is ook een overleveringstheologie die eigenlijk ergens niet klopt. Maar goed, het heeft ertoe geleid dat de Koran is verschenen en dat de leerstelling is ontstaan, dat de profeet Mohammed ten hemel is gevaren en dat niet Isaac, maar Ismaël geofferd zou moeten worden en hij dus gered is door Abrahams liefde voor God. We lezen echter in de Bijbel dat het Isaac is geweest. Ik ben geweest daar op de Doom of the Rock. Ik ben er ook binnen gegaan, schoenen uit enzovoort. En daar staat, daar in die grote doom, in die mosk, daar staat dus een offerblok. En daar ligt een kindje op, in steen enzovoort. De islamieten, als je naar buiten komt en ze staan daar, en dat heb ik uit hun eigen mond gehoord, die zeggen, dat is Ismaël hè, die daar geofferd is. Ik zeg, nee, dat is Isaac geweest. Maar daar willen zij niet aan. Daar willen zij niet aan. En dat is heel verdrietig. Zo sterk is die overlevering. Zo sterk. Dat zij claimen alle beloften. En het is gewoon verdrietig. Het is gewoon heel verdrietig. We leven in de eindtijd, dus ik ga nog even verder. Dit is zo verdrietig. We lezen in Genesis 22 vers 1 en 2. Hierna gebeurde dat God Abraham op de proef stelde. Doet hij ons ook? Dit is Bijbels. Jezus testte een van zijn discipelen met de schare van 5000. En die zei, hoe moeten we deze mensen brood geven? Maar Jezus die testte zijn geloof. Abraham en deze zeiden, hier ben ik. En hij zeide, neem uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria, offer hem daar tot een brandoffer op de bergen, die ik u zal noemen. Dan lezen we in Genesis 22 vers 12 hoe God zelf ingrijpt. God zeide, strek uw hand niet uit naar uw jongen, doe hem geen kwaad, want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, dan staat hier, mij niet hebt onthouden. In andere vertalingen staat dat nu weet ik dat gij mij lief heeft. Dat zegt God dan tegen Abraham. Dus dat wordt verschillend vertaald. Dit probleem tussen de twee zonen van Abraham is eeuwenoud. De een zegt van de ander dat zij vals zijn. Begrijpt u nu de strijd in de wereld, de religieuze strijd in de wereld, de haat en de nijd tegen ons als christenen van die kant uit en tegen Israël? Ja, dat ligt eeuwen oud. Beide geslachten van Abraham verwachten de komende Messias. Ergens kan je het bijna hun niet kwalijk nemen, want ze wisten niet beter. Heb ze lief, amen. Heb die mensen lief. Leg het ze uit. De beste eerste preek die Petrus gaf, was een uitleg aan de Joden op de eerste Pinksterdag. Moet u die preek maar eens lezen in Handelingen. En als u Paulus zijn preken leest, dan legt hij het woord uit. Tegen Agrippa. Tegen enzovoort, enzovoort. Tegen de koning. Hij legt het woord uit. Om ze duidelijk te maken hoe God het echt bedoeld heeft. Amen. En dat is zo belangrijk dat de mensen precies weten hoe het precies zit. En dat is heel belangrijk. We waren heel blij met de studies. Ik heb een studie-DVD gekregen van uw voorganger. Daar hebben we naar gekeken. Heel belangrijk, want ik zei, oh, dit is goed nieuws. Goeie studie. Dan gaan we kijken, even lezen, de ware Messias. De Bijbel leert echter dat de Messias, Christus, is, dus de Heer Jezus, en dat er ook een antichrist is. Dat leert de Bijbel. Dus de Bijbel leert, er is een Christus, geboren, opgestaan enzovoort, en er is een antichrist. Nou schrijft Johannes, een van de apostelen, iets heel belangrijks over de antichrist. Die brief is ongeveer 2000 jaar geleden door Johannes geschreven. 1 Johannes 2 vers 18 en 19. Lees maar even mee. Kinderen, het is de laatste uren. Dat zegt hij 2000 jaar geleden. Moet u nagaan. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren van ons niet. Indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar aan hen moest openbaar worden dat niet allen uit ons zijn. Erg, hè? Heel erg. Dat is moeilijk te begrijpen. Deze tekst moet u thuis nog een keer lezen, want dat is heel belangrijk. Dus zij waren bij ons, maar niet met hun hart. Moeilijk, hè? Religie is soms heel trouw. Religieus zijn, ik ben christelijk gereformeerd opgevoed. Nou, daar bedank ik God voor, daar niet van. Maar ik heb ook altijd in zo'n kerk gezeten toen ik jong was. En de dominee, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar je moest trouw naar catechisme. Ik ben naar catechismes gegaan, ik heb bijbelonderwijs gehad. Ik ken de Bijbel heel goed. Luister, maar er is iets in religie dat ik wist niets van wedergeboorte. Dat heb ik buiten de kerk moeten leren. En daar, dat is niet zo leuk. Maar gelukkig heb ik Jezus gevonden. Maar ja, en God heeft alle religieuze mensen ook lief, toch? Velen van hen, dat moet ik bekennen, en dat weet ik ook van mijn familie, zijn nog niet wederom geboren. Dat is toch verdrietig? Dat is verdrietig. Maar die denken dat ze het weten, en zo denken de islamieten ook. Je kunt mij niet overtuigen, zeggen wij weten het, wij hebben het. Dan moet je komen niet met, heb je de Heilige Geest al als je op straat staat? Nee, Bijbel uitleg. Goed uitleggen dat ze het begrijpen. Amen. En tot inkeer komen. En daar ontbreekt het wel eens aan bij ons. Ik lees Lucas 1 vers 26 tot 38. Ik lees niet het hele stuk. Even kijken. Lucas 1, ja. Ik begin even te lezen en de engel zeide tot haar. Even kijken, staat niet alles erop? Nee, ik ga eens verder. Ja, daar begin ik te lezen. Sorry, sir. En de engel zeide tot haar, wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden. Luister goed, dat is vervuld. En een zoon baren, dat is vervuld. En gij zult hem de naam Jezus geven, dat is vervuld. Deze zal groot zijn, dat is vervuld. En zoon des Allerhoogsten genoemd worden, ook vervuld. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat is nog niet vervuld. Gelooft u dat dat vervuld gaat worden? Wie zegt dit? De engel tegen. Heel belangrijk. Dat is de Bijbel. Nou, hij zal koning over het huis van Jacob, huis Israëls, heersen, dat is nog niet vervuld. Dit zijn beloften van God, die worden vervuld. Die gaan vervuld. Hoe, wanneer, dat heeft u goed gezegd, niemand weet het, broeder. Niemand weet het wanneer. Maria zeide tot de engel, hoe zal dit geschieden, daar ik geen omgang heb met een man? En de engel antwoordde en zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Halleluja! Als ik dat hoor lezen, wow, dan springt mijn spirit up within me. En de glorie voor God. Amen. Amen. Daarom zal ook dat heilige dat vervuld wordt, zoon Gods genoemd worden. En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon. In haar ouderdom, en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Dat had ik al gezegd, hè? Want geen woord dat van God komt, amen, zal krachteloos zijn. Amen. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren. Dan zegt ze iets heel belangrijks. Simpel, maar belangrijk. Ze zegt, mij geschiede naar uw woord. Mij geschiede naar uw woord. Wie is het woord? Het woord is zaad. Het woord Gods is het zaad Gods. En het zaad Gods belooft in Genesis 3 vers 15 aan Adam en Eva. Het zaad Gods is Jezus Christus. Zeg amen. Daar ga ik niet over uitweiden, dat is een studie apart. Dat de Christus Messias geboren is, dit staat niet op, u moet de teksten blijven, ja oké. Is een vervulling van de belofte die God gegeven heeft aan hun vader Abraham, waarvan zowel Ismaël als Isaac wisten. Maar beide geslachten hebben niet aanvaard wat God 2000 jaar geleden heeft gedaan. In Handelingen 2 vers 22 tot 40, hier heb ik het, legt Petrus duidelijk het plan van God uit met Jezus Christus de Nazareter, een man van Gods wegen aangewezen. Petrus legt het uit, heel duidelijk, lees zijn preek. Ook het verlossingsplan en de vergeving van zonden door Jezus voor alle geslachten en natiën van de wereld, inclusief het geslacht van Ismaël, het gehele Joodse volk, zij hebben dit niet begrepen, houden vast aan de overleveringstheologie, hun ogen zijn daardoor verblind. Uiteraard spreekt de Bijbel niet over het nageslacht van Ismaël in verband met Gods eeuwigheidsverlossingsplan. God trekt zijn plan door met Isaac. Hieruit is Jezus voortgekomen. Toen is het plan van God met Abraham door Christus voor de gehele wereld gekomen. Voor de islamieten, voor de orthodoxe Joden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar daarom verwachten zij beiden, de orthodoxe en de islamieten heb ik het nu over, ze verwachten beiden de Messias, die het koninkrijk gaat opzetten. Islam gelooft dat ook. Hoe dan ook, dat zij het zijn die de belofte van Abraham aan hun. Dit is verdrietig, vindt u niet? Want dat is niet zo. Hoe verdrietig is dit? Veroordeel niemand, hè? Zij, even ertussendoor. Weet u wat uw geloof bepaalt? Wat bepaalt uw geloof? Weet u dat? Onderwijs bepaalt uw geloof. onderwijs bepaalt uw geloof. Praat eens met een Jehovah getuige. Onbekeerd, maar hij gelooft. Onderwijs. Onderwijs bepaalt geloof. En soms is daar manipulatie bij en menselijke dingen. Niet ontspannen genoeg, weet ik ook allemaal. Maar onderwijs bepaalt het wel. En de Bijbel geeft goed onderwijs. Amen. Dus wij hebben echt onderwijs nodig. Ik mis het in heel Nederland. Goed, gedegen onderwijs. Dus ik was wel blij met jouw DVD. Amen. Amen. Door het vasthouden, hè, ik heb het hier, aan het oude verbond is er op beide geslachten dus een bedekking. Ja, dit is het moeilijk is hier, omdat ze het beide verwachten voor hun religie en dus voor hun. Door hun religie, door hun onderwijs, verwachten de orthodoxe Joden nog het op hun manier. Ismaël en de nageslacht verwachten het op hun manier en voor hun. En de christelijke wereld heeft ook zijn theologieën soms en zijn gedachten en verwachten het op onze manier. Hun manier. Oké, ga ik even niet op in, maar daar heb ik een boek. Ik heb hier een boek daarover. Kunt u lezen. Heel duidelijk, gaat over de eindtijd. En deze studie staat daarin. Maar niet zo uitgebreid. Mijn toekomstgedachte. Komt tot een conclusie zometeen. Er komt een tijd van grote opwekking. Daar praten ze nu over. Dit gaat echter niet buiten Gods raadplan om. Wat zij wel zien is dat er een sterke wat wij wel zien is een antichristelijke geest die over de hele wereld gaat komen. Mijn opinie is, die geest zal zich nog sterker gaan openbaren als voorbereiding op de komende antichrist. Die zich wil en zal openbaren als God. Er is echter, tussen twee haakjes, en daar weet ik alles van, een gedachte dat er een koninkrijk wordt opgezet. Door de vervangingsleer, die moet dat wel geloven, die komen er niet onderuit, want die lezen natuurlijk, zij zeggen wij hebben Israël vervangen. Dus die geloven niet meer in Israël. Dus daarom heet het vervangingsleer. Die verwerpen Israël. En dat Jezus zijn koninkrijk voor Israël gaat opzetten. Even in het kort, hè. En dus dat geloven zij zo op die manier. Dus vervangen, wat vervangen? Nou, dan moeten zij het vervangen. Dan zeggen, ja, nee, dat moeten wij doen. Dus krijgen wij koninkrijk nu leer, die zelf het koninkrijk op willen zetten voor Jezus en een volmaakt christendom willen. Maar dat is volgens mij niet bijbels. En dat Jezus gaat het zelf doen. Als de belofte aan Maria. Amen. Dat kunt u allemaal lezen in dit boek. Ik heb er maar 10 meegenomen. Kosten ook 10 euro. Even er tussendoor. Hij zal zich openbaren als God. Dat is wat eerst moet komen. Waar beide geslachten achteraan gaan. Oprecht gelovende door hun onderwijs. Dat het de ware Messias is. En het zal de antichrist zijn. Israël zal, die gaat er ook achteraan. Ook de orthodoxe Joden gaan ook achter de antichrist aan. Maar na 3,5 jaar ontdekken zij dat het een valse Messias is. En onttrekken zich aan trouw zijn aan die wereldregeerders, inclusief dus de antichrist. Met de valse profeet enzovoort, van een wereldgodsdienst, dat al in de maak is hoor. Maar, zij onttrekken zich. En wat krijg je dan? Israël komt alleen te staan. Die staat nu al vrij alleen, We hebben nog een gigantisch handelsverdrag met vele landen, wat de meesten niet weten, maar dat is wel zo. En, maar ze komen alleen te staan. Want ze mogen niet meer kopen en verkopen. Dat gaat heel sterk van kracht in die tijd. Heel sterk. Wanneer dat zal gebeuren weten we ook niet. Maar, dan gaat er iets gebeuren. Omdat de antichrist zich in, nu nog te herbouwen, tempel zal plaatsen. Geloven zij dus voor een poos. Hey, de tempel, dat is de verleiding. Israël zal ontdekken dat het de duivel is. En onttrekken zich na 3,5 jaar. Die 3,5 jaar, dan is de gemeente opgenomen reeds. Zal een vreselijke tijd zijn. Een verschrikkelijke tijd. De Bijbel bevestigt het volgende in 2 Thessalonicenzen 2. Vers 3 tot 8. Ja, laat niemand u misleiden op welke wijze dan ook. Want eerst moet de afval komen. En de mens der wetteloosheid zich openbaren. Deze tekst kent u waarschijnlijk wel. Des vaders, de zoon, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God en voorwerp van verering heet. Zodat hij zich in de tempel God zet. Om aan zich te laten zien dat hij God is. Herinnert u niet dat ik toen nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb. En gij weet thans wel wat hem weerhoudt. Het is de gemeente die hem weerhoudt, hè? Dat weet u wel toch? Er is een weerhouder voor de antichrist om zich ten volle openbaren. Maar als de gemeente opgenomen is, is dat anders. Tot hij zich openbaart op zijn tijd, want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Het wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd of opgenomen is. Dan zal de wetteloze zich openbaren en hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns mond, machteloos maken door de verschijning als hij komt. Want hij komt. Hij komt, ja, hij komt. Halleluja. Glory. Want hij komt. Ja, hij komt. Dan zal in vervulling gaan wat eerder vermeld in deze studie. De engel Gabriel zei tegen Maria wat nog niet vervuld is. Dat God aan Jezus de troon van zijn vader David zal geven. Amen. En dat Jezus als koning zal zijn over het huis van Israël. Halleluja. Glorie tot God. Openbaringen 32 vers 10 tot slot. En hij zeide tot mij, Johannes, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Want de tijd is nabij. Hoe lang geleden is dit tegen Johannes gezegd? 2000 jaar geleden. Ik zeg u, de tijd is nabij. En dan spreek ik nog Bijbels ook. Want Johannes die zei het al. Ja toch? De tijd is nabij. Nou, ik leefde niet mee in die zin van, zal het morgen gebeuren? Want ik had zo'n moeder, hè. En ik heb al mijn diploma's, ik heb helemaal een beroep, ik heb slagersvakdiploma, ik heb de preek, de studie gedaan. Ik ga u even, even wat vertellen en ik ga u uitnodigen voor gebed als u dat wil, luisteren. Mijn moeder, ik heb slagersvakdiploma gehaald, ik heb slagdiploma gehaald, ik heb businessdiploma gehaald. Weet je wat mijn moeder zei? Die wou het niet eens zien. Dat was wel verdrietig. Ik heb haar nooit kwalijk genomen. Ik had een hele lieve moeder. En een biddende moeder. Amen. En die zei, Jaap, zegt ze, dat heb je niet nodig. Jezus komt. Je hebt het niet nodig. Weet u hoe oud ik toen was? 19, toen had ik al mijn diploma's. Ze zei, dat heb je niet nodig. Toen ik 21 was, want ze zei altijd, je moet zendeling worden. Ja, moeder. Ja, ze zegt, ik heb je opgedragen en opa heb je opgedragen. Je komt er niet onderuit. Nou, ik ben er niet onderuit gekomen. Zo zijn moeders, hè. Zo zijn moeders en vooral die oma's. Als u oma's in de kerk hebt, die moet u eren. Die moet u absoluut eren. Dat zijn de bidders voor de gemeente. Halleluja. Nou, ik had zo'n moeder, maar die dacht. En toen was ze 92 geworden. Maar mijn broer moest haar zeggen, moe, nu ophouden. Denk nou niet dat je door die ramen gaat vliegen omdat Jezus eraan komt. Nee, ze zegt, laat nou los, moe, dat je nog zal leven als hij komt. Want je gaat naar hem toe. Nou ja, op laatst liet ze het los. Maar de tijd is nabij. De tijd is nabij. Ik wou iets zeggen tegen die vrouw die de zangdienst deed. Waar zit die? Kom eens hier. Zuster, wat oprecht hart heb jij, zeg.
Dank u wel.
God zegen je. Ik geef Vader in de hemel. Ik dank u voor deze vrouw. Ik dank u voor haar toewijding. Zuster, er is een toewijding. Toch is alles niet gemakkelijk voor je. En is het soms echt moeilijk en strijd. Maar je bent zo trouw aan de Heer. Maar je bent ook een voorbeeld. Je bent echt een voorbeeld. En God zegt, wees sterk, hoe moeilijk het ook is voor je. En soms hoeveel strijd. En je bent sterk in je geloof. Je vertrouwen is 100% op de Heer. Ik zeg je uit de Heilige Geest, hij zal je niet teleurstellen. Hij zal je blijven helpen. Hij zal je kracht geven. En je bent een voorbeeld. Je bent echt een voorbeeld, ook voor hier, voor de trouw en de liefde waar je met mensen mee omgaat in je team voor de muziek. Heere, zegen haar. In de naam van de Heere Jezus Christus. Zegen haar. In Jezus' naam. Amen. 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 U zult